Onze juristen zijn zeer vakkundig, maar vormen ze ook het beste team?
Met de gratis Energy Scan van Legal People krijg je direct inzicht in de kracht van je juridische team en hoe die te verbeteren. Geef je legal team een boost. Doe de Team Energy Scan. Ik ben Koen Hemmers van Legal People.
BNR Nieuwsradio. The Big Five.
Eén ding heeft de oorlog in Oekraïne wel helder gemaakt. Europa heeft de Verenigde Staten hard nodig nu Rusland weer een bedreiging is voor westerse democratieën. En tegelijkertijd klinkt in alles door dat de VS in economisch opzicht kiest voor America First. En is het land zelf ook nog eens tot op het bot verscheurd als het gaat om politieke kleur. In hoeverre kun je eigenlijk spreken van de Verenigde Staten? Hoe heeft die grote geopolitieke macht zich de afgelopen tijd ontwikkeld? En wat kenmerkt Amerikanen en Amerikaanse cultuur? In BNR's Big Five van de Verenigde Staten ga ik op zoek naar een antwoord op deze en andere vragen in een poging om de wereldmacht beter te begrijpen. En vandaag doe ik dat met Rut Oldeziel, Amerikanist en hoogleraar Amerikaans-Europese techniekgeschiedenis aan de TU Eindhoven. Welkom.
Goedemorgen.
Voordat we het gaan hebben over de moeizame stedelijke ontwikkeling in de VS, want daar is sprake van, wil ik graag twee dingen van je weten. Allereerst, president Biden, hij was deze week vervelend nieuws rond zijn omgang met geheime documenten. FBI heeft intussen ook zijn vakantiehuis in de staat Delaware onderzocht. Het begint wel een schadelijke zaak te worden voor de president, hè?
Nou, dat is zeker wat de Republikeinen ervan proberen te maken, maar er wordt tegelijkertijd ook door de FBI de Republikeinse vicepresident Pence wordt ook onderzocht. Het is gewoon een beetje een janboel met hoe dat gaat met overdracht met documenten. En het grote verschil natuurlijk met Trump, want naar aanleiding daarvan is het politiek geworden, is dat Trump geweigerd heeft om documenten over te dragen en daar ook over gelogen heeft. Dus de twee zaken zijn absoluut niet vergelijkbaar, maar dat kun je wel vinden. Maar in politiek opzicht is het dus een relletje, lijkt het. Ja. Maar we gaan het zien.
Waarom nemen al die mannen al die documenten mee naar huis? Is het ook zo dat Mark Rutte thuis een heel pak papier
heeft? Nou, we weten natuurlijk dat het met zijn digitale opslag ook niet helemaal geweldig is. Nee, maar goed, het probleem is ook een beetje dat die documenten wat staatsgeheim is. Daar wordt heel erg licht mee omgesprongen. Dat iets wordt al heel gauw een staatsgeheim wat eigenlijk geen staatsgeheim is. Dus daar zit het hem ook in. Dus het is, het gaat over dat niet een routine is hoe dat wordt gearchiveerd. Dus de archivisten in mijn collega's in, ik ben een historica, ja, dus ik ken wel een beetje hoe dat gaat. Die zijn dus nu opeens politiek geworden, terwijl dat hele suffige mensen zijn. Ik vind ze geweldig, maar de meeste mensen niet. En nu zijn ze midden in een politiek storm terechtgekomen.
Ja, de kantoordeur gaat open, de stofwolken, ja, die gaan de lucht in en ze schrikken zich rot. Ten tweede, je vertrok zelf op je 20ste naar de VS volgens mij, hè, voor een studie Amerikaanse geschiedenis.
Ja.
Bleef er 10 jaar wonen en werken, kwam toch weer terug naar Nederland. Ja. Anders was het vanochtend wel heel ver rijden om hier te komen. Waarom kwam je terug?
Nou, eigenlijk wel gaat over het onderwerp waar we het over hebben. Ik had toen niet helemaal het vocabulaire om dat precies uit te leggen.
Nu wel, hoop
maar,
ik.
Maar nu wel, want ik ben nu heel geleerd en ik heb er heel veel over kunnen nadenken. Ik kreeg een baan aangeboden in Arizona. Hard to refuse, met alles erop en eraan. En ik zat in het vliegtuigtruck en dacht nee. En waarom was dat nou? Omdat als je Amsterdam gewend bent, hè, alles is onder een hand bereik, je kunt fietsen overal naartoe. Die compacte stad en alle dienstverlening die er is, alle geweldige dingen die een stad te bieden hebt. Ja, ik bleek dus een hele stadsmens te zijn. En in Amerika is dat eigenlijk niet. Ja, behalve dan New York, en dat vinden we natuurlijk allemaal geweldig. Maar New York is absoluut niet Amerika. Dat was echt wel de reden waarom ik terug wilde komen, ook omdat ik een gezin wilde stichten en niet zag hoe je dat in Amerika kon doen op een beetje rustige manier, zonder dat je meteen in de rat race moet denken op het moment dat een kind geboren wordt van hoe krijg ik 2-3 ton voor elkaar om een beetje een behoorlijke opleiding.
Ja, maar zullen we het kunnen laten studeren?
Ja, dus dat waren wel echt hele belangrijke redenen voor mij.
In zekere zin heeft die keuze dus te maken met het onderwerp waar we het over gaan hebben. Je doet er al bijna 12 jaar onderzoek naar, mobiliteit en stedelijke ontwikkeling in de VS. Het land waar autorijden bij de identiteit hoort. Het hebben van een auto is zo geassocieerd met het begrip vrijheid. Ik had eerder deze week een gesprek met Jaap Koelewijn over de popcultuur van Amerika. Auto's, de snelweg, het is allemaal, het hoort bij die identiteit, toch?
Nou, dat is dus leuk dat je dat zegt. Dat is deels ook een mythe. Ja, zeker in de popcultuur sinds de jaren 50. Al die Route 66, je kunt het niet... elk lied gaat er wel over, over die vrijheid, on the road, de auto's. Maar in de jaren 20, 30 ging het over de trein. En als je naar de muziek luistert, dan hoor je altijd de puls van de trein. Mm-hmm. En dat is eigenlijk de puzzel van hoe... kan een land wat vooraan stond in die industrialisatie 19e eeuw... Hè, met dat treinnetwerk, dat was de expansie van Amerika. Zo is het Westen veroverd, zo is ook de oorlog gestreden tussen Noord en Zuid. Wat is daarmee gebeurd? Nou, dan zie je dus in de jaren 50 een enorme breuk. Dus aan de ene kant, dat netwerk lag er. En dan zie je dat... het voornamelijk gebruikt wordt voor het vervoer van goederen... en niet meer voor passagiers. En dat deels de auto-industrie en een aantal hele belangrijke wetgeving... ervoor heeft gezorgd dat Amerika een verbonden werd... via een autowegensysteem. Dat is begonnen met Eisenhower. Dat bouwprogramma heeft geduurd tot 1992...
Decennia lang werd er gebouwd een snelweg.
Ja, en dat heeft 114 miljard gekost uiteindelijk. Maar wat je daarvan leert, als je dus door die lange termijn lens kijkt... is dat er politieke beslissingen aan ten grondslag liggen. Het is niet zo dat Amerikanen geboren worden met een auto-DNA.
Inmiddels wel misschien na al die tientallen jaren.
Sorry?
Inmiddels wel misschien na al die tientallen jaren.
Precies.
Dat daarop is ingezet.
Kijk, dat is
want het idee is volgens mij ook als je geen auto hebt, ben je een arme sloeber.
Ja,
in Amerika.
En op dit moment is het inderdaad zo... als je geen auto hebt, dan kun je eigenlijk niet vooruit. Als je met de bus gaat, ben je zwart. Want daar komt het eigenlijk op neer. En als je met de fiets gaat, ben je waarschijnlijk een onmogelijke juppie... die democratisch stemt. En,
misschien nog wel het allerergste, Cucino, bedoel je?
Het allerergste dat je maar kan
voorstellen. Het laagste van het laagste.
Nee, dat zijn natuurlijk de clichés, maar... Kijk, ik ben historica en ik ben dus heel erg geïnteresseerd... hoe komen dat soort dingen tot stand? Ja. En dan zie je dat het met een aantal dingen te maken heeft... met die politieke beslissingen. Ook de manier waarop steden zijn ingericht. Amerikaanse steden in vanaf 17, 18, 19e eeuw... waren eigenlijk planmatig, een beetje op de Europese manier. Je denkt aan DC, het kapitaal, hoe dat ingericht is. Denk maar aan... de grid, het raster van New
avenues.
York, Philadelphia, ook New Orleans, de French Quarter.
Kaarsrechte avenues en straten die elkaar kruisen.
Ja, maar daar zit een plan. Dat is een plan. En dat is eigenlijk gebaseerd op een compacte stad. En als je kijkt naar mobiliteit, is dat gebaseerd op... waar gaan de tramlijnen? Maar niet de auto.
Nee.
En dan in de 20e eeuw krijg je de ongeplande stad... dat wil zeggen, hij is wel gepland, rondom auto's. En dat heeft de beroemde wildgroen, de sprawl... wordt dat in de literatuur gezien, dat de suburbanisatie rondom de auto's.
Die steden die maar uitdijen.
En
mensen die buitenwijken gaan opzoeken...
Ja.
Met daar een fijn huis hebben met een grote tuin eromheen...
Precies.
En zo dan met de auto de binnenstad bezoeken.
En dat is het Amerika, laten we zeggen, the American way.
The American Dream misschien zelfs.
Sorry?
The American Dream misschien zelfs voor veel mensen.
Dat, en, maar een collega van mij, Peter Norton, heeft daar hele mooie boeken over geschreven. Dat ook wel heel duidelijk een vertelling, een mythevorming van de auto-industrie is geweest. Van, als je een beetje Amerikaan bent, heb je een auto. En dat is onvermijdelijk. En die notie van het is onvermijdelijk is echt een creatie van sinds de jaren 50. Die komt niet zomaar uit de lucht vallen.
Het is de Amerikanen wijsgemaakt door de auto-industrie... als je een echt Amerikaan bent, heb je een auto nodig. Dat leidt inmiddels tot een tweedeling, kunnen we toch wel zeggen? Amerikanen met en zonder auto?
Nou, dat is zeker zo. Maar de meeste mensen die kritiek hebben op... automobiliteit, hebben een auto. Omdat je in Amerika anders niet vooruit kunt, letterlijk en figuurlijk. Maar degene die er echt in geloven, dat is inderdaad een politieke tweedeling. Dus er is een mentale tweedeling mm-hmm. en een fysieke tweedeling. En de fysieke tweedelingen, ik weet niet precies de cijfers, maar het is iets van 80% of 90% van de Amerikanen heeft gewoon een auto. En degene die niet een auto hebben, zijn quote-unquote losers. En dat zijn dan toch de immigranten, de Afro-Amerikanen... Die dan met de bus moeten. politiek gezien heb je het stedelijk Amerika, het blauwe Amerika. En het rode Amerika van de exurbia en het platteland. Mm-hmm. En dat is
Trump. Exurbia, wat is dat?
Nou, dat is dus, je hebt suburbia, ja. Maar dan heb je nog een ring daarnaast van exurbia.
En wat betekent dat?
Nou, dat je dus nog verder van het centrum...
En ben je dan nog rijker? Heb je dan nog groter huis?
Nee, dan ben je, kijk, dan ben je niet alleen helemaal afhankelijk van auto's, maar je hebt ook helemaal geen... Je bent alleen maar afhankelijk weer van... dienstverlening, winkelcentra in die exurbia. Die is goedkoper dan suburbia. En daar zit exurbia, zitten ook heel veel Trump-stemmers.
The Big Five. Art Rooijakkers.
Met de gast Rut Oldeziel, Amerikanist en hoogleraar Amerikaans-Europese techniekgeschiedenis aan de TU Eindhoven. Ze geeft meteen een college over suburbia en exurbia. Ontzettend interessant dat in exurbia dan vooral de Trump-stemmers zitten. Dus dat zijn de mensen die nog verder de stad uit zijn gedreven. Daar waar de huizen goedkoper zijn. Ja. Maar daar waar ze eigenlijk ook dus aangewezen zijn op mobiliteit, op infrastructuur die ter plekke is. Daar de shoppingmalls. Ze komen misschien helemaal niet meer in die steden.
Ja, dat klopt. Kijk, je moet even voor je cijfer. 45% van de Amerikanen heeft geen toegang tot openbaar vervoer. Dat is ontzettend veel, hè? 45%. Dus die tweedeling in Amerika van de mensen die in meer compacte steden wonen, dat zijn de democratische stemmers. Dus dat is ook zo historisch gegroeid.
Ja, dus het heeft te maken, zeg maar, die mobiliteitsproblemen. Hè, want een openbaar vervoer dat verkruimelt. We hebben het er niet eens over gehad. Maar als je het over het openbaar vervoer hebt, dan zie ik niet meteen een glorieuze toekomst voor me in de Verenigde Staten. Of zie ik dat verkeerd?
Nee, dat klopt. En er is net door Buttigieg, de minister van Transport.
Voormalig democratische presidentskandidaat?
Ja, en hij is gay. Hè. Hij heeft een husband. En het moderne Amerika, het stedelijke Amerika, 40 jaar. Van West Bend, een kleine stad. Een hele effectieve, goede minister. Die dus ook een biljoen, ik weet niet hoeveel het is, maar heel veel, een biljoen dollars voor elkaar heeft gekregen voor de infrastructuur van Amerika.
Een biljoen, ja.
Ja, dat is dus heel veel nullen. Ja, ja. Maar dan, als je dan goed gaat kijken, waar wordt dat dan geïnvesteerd? Dan zit hem toch in wel het treinennetwerk, maar voor de goederen. En als je kijkt naar de stedelijke ontwikkeling voor het openbaar vervoer, dan zit het voornaamste dan weer in de bruggen, de wegen. En niet in het materieel.
Ja, want gisteren was econoom Helene Mees hier te gast. En toen kwam de slechte staat van de infrastructuur in de VS ook al even ter sprake. In sommige gebieden is het echt dramatisch gesteld met het onderhoud aan bruggen, aan wegen. Noem maar op, toch?
Ja, nee. Kijk, je moet je voorstellen. Ik weet de eerste keer dat ik naar Amerika kwam, JFK. Dan kom je aan en dan zie je de Tappan Zee Bridge. Dat is zo'n hele majestueuze, geweldige bridge over dat hele gebied, dat moerasgebied. Nou, fantastisch. Het is echt zoals je Amerika voorstelt. Maar dan kijk je nader en dan vallen de roestplakken eraf. En dat
is dan de toegangspoort tot New York.
Tot New York en de Bronx rij je dan doorheen. En het was helemaal dichtgespijkerd. Nou, ik begreep er niets van. En ik denk wel dat die reis, mijn fascinatie met Amerika is. Want hoe is het beeld van ons als Amerika als supermacht, militaire macht, macht van innovatie. En hoe kan het dan zo als een derde wereldland uitziet? Nou,
Wat is het antwoord? Is dat te definiëren?
Het antwoord, nou, deels is die historisch. Hè, omdat in de 1890 zijn al die infrastructuren in die enorme push voor industrialisatie neergelegd. Die zijn metaalmoe. Hè, dus dat
is gewoon op.
Het is op.
Dan ga je onderhoud plegen.
En de tweede is geen onderhoud. Dat zit niet in het Amerikaanse economisch model. Want er is ontzettend veel bronnen. Dus je hoeft eigenlijk niet aan onderhoud te doen. Want als het kapot is, ga je gewoon weer naar de volgende staat. Hè. Dat is een beetje de mentaliteit.
Ja, maar als een brug kapot gaat, terwijl er bijvoorbeeld allemaal auto's overheen rijden, heb je toch wel een probleem?
Ja, dan heb je zeker een probleem. En dat is ook de reden waarom Buttigieg nu dit geld bij elkaar heeft kunnen ronselen samen met de Republikeinen. Zij zijn niet in staat om politieke instituties of sociale instituties te creëren om die brug dan ook te onderhouden. Ja. Dus ja, dus dat is voor mij het antwoord van waarom ziet Amerika er zo uit zoals het er is. Hè? Heel erg dynamisch in de innovatie, onderhoud nul. En zeg maar in die traditionele infrastructuur, dat komt door rond 1890. En politiek gezien, ja, Amerika is niet, wat jij zei al, is Amerika wel Verenigd de Staten? Mm-hmm. Nee, het is niet Verenigde Staten. Als je één ding over Amerika moet leren, is het. Het is altijd weer terug naar de staat. Het is altijd, daar moet het gebeuren. En er is niet een nationale coördinatie. Elke Amerikaanse president is feitelijk onmachtig.
Okay, maar nu komen er veel punten voorbij waar ik op wil doorvragen. Ja, want je zegt, presidenten zijn onmachtig, daar ga ik op terugkomen. Waar ik ook benieuwd naar ben, is dat je zegt dat het per staat wordt geregeld. Dan zou je ook verwachten dat het misschien per staat wel verschillend is. Dus dat de ene staat veel betere infrastructuur heeft dan de andere. Zie je dat soort verschillen in het land?
Absoluut, ja, zeker. De ene staat, die, ja, dat klopt. Maar dat is eigenlijk in Europa ook zo. Hè? Dus je kunt beter Amerika begrijpen als, zoals wij naar Europa kijken. Er is niet één Europa. Je hebt Bulgarije, nee. Nederland, Noord, Zuid, Oost, West.
Midden. In België zijn de snelwegen ook anders dan in Nederland, wil je
en
maar
zo
zeggen.
Zo moet je ook Amerika begrijpen.
Is het zo dat wij, want dit is deze week verschillende keren voorbijgekomen, die infrastructuur en de slechte staat ervan. Is het zo dat wij, als misschien wel Nederlanders, met onze gladde asfaltwegen, ons daar vooral over verbazen dat Amerikanen daar niet eens aan denken? Of is het iets waar Amerikanen zichzelf ook mee bezighouden met dit thema?
Nou, dus ik eerlijk gezegd, waarom ben ik met dit thema begonnen? Zo rond 2009 zag je in Amerika een beweging van critici van het nieuwe urbanisme die naar Europa keken en kijken en naar China. En er zijn dus heel veel studiereizen georganiseerd. Met name ook door de Amerikaanse fietsindustrie in Colorado.
Ja, die kwamen dan hier kijken.
En die kwamen hier kijken. En onze Piet, Mayor Piet, dus van Buttigieg, kwam naar Amsterdam. En heel leuk, er werd hem gevraagd, wat heb je nou eigenlijk geleerd van Amsterdam? Nou,
coffeeshops.
Nee, want hij kwam voor het fietsen. Oh, dus ja, daar, ja, hij hield zich daar aan.
Hij hield zich te ver van. Ja.
Hij hield zich ver, misschien heeft hij iets gedaan, maar dat vermeldt de geschiedenis niet, het verhaal niet. Maar hij heeft drie dingen geleerd van Amsterdam. Ten eerste, ja, dat zou je zeggen, hallo. Dat het ontwerpen van de straat, hoe dat eruit ziet, dat heel bepalend is van hoe het gebruikt wordt. Nou, hè, dat je dus infrastructuur moet hebben.
Ja, lijkt me een open deur.
Ja, maar niet voor een Amerikaan. Als je wel eens geprobeerd hebt om te lopen op een weg.
Niet nou, te doen
dan denk je echt. Ik verbaas me iedere keer. Wat heeft deze ingenieurontwerper gedacht? Waar moet ik lopen? Hoe moet ik de volgende stap doen? Dus, ja,
okay, dus dat was les 1 van Bloemetjes.
Dat was les 1. En het tweede was het voor hem heel verbazingwekkend is. En voor alle Amerikanen. Die komen dan hier en denken, ze zijn in het paradijs aangekomen. En dan moeten wij ze zeggen, nee, nou, wij hebben er ook hard voor moeten knokken. In de jaren 70 was het hier ook een stinkende boel. En kon je er niet doorheen. En dat geeft hun een veranderingsperspectief. Oh, dus beleid.
Het kan wel.
Beslissingen doen er dus blijkbaar toe. Mm-hmm. Dus dat was les 2. En les 3 is dan dat er een soort kantelpunt is. Als je 2-3% hebt van fietsen, dan gaat het weer. Dan is de kans dat het goed gaat, wordt dan veel beter.
2-3% van fietsen bedoel je van mensen die
dagelijks doen? Ja, dat heet dan de modal split. Maar, ja. Maar nou, als je dan naar Amerika kijkt, wat zijn dan de steden die kans hebben om dat te ontwikkelen? Is New York, Philadelphia, San Francisco en Portland,
en dat
Oregon.
Was het.
Punt.
Ja. Ja, het is in ieder geval een begin, hè? Het sluit wel aan op de kettingvraag die econoom en publicist Helene Mees aan je wilde stellen. Ja. Zoals hij dus gisteren. En ze had deze vraag voor jou.
We zeiden al, Nederland is steeds meer op New York gaan lijken. Maar sinds de COVID-crisis lijkt New York ook meer op Nederland. Want er zijn heel veel terrassen geopend. Ze waren al bezig met fietsen en fietspaden aanleggen in New York. Maar dat neemt ook een grote vlucht. Verwacht jij dat de rest van de Verenigde Staten het voorbeeld van New York zal volgen en ook meer op Nederland zal gaan lijken?
Nou ja, dat is. Wat zijn de factoren dat een stad een fietsstad kan worden zoals Nederland? Dat heeft te maken hoe compact het is. Mm-hmm. In plaats van die wildgoed en gesuburbaniseerde stad. Nou, en dan komen New York, Philadelphia en San Francisco als de
Portland, ja.
Een Portland en misschien New Orleans zou ook nog kunnen. Chicago, dat kan ook. Daarna wordt het wel veel moeilijker. Dan moet je andere maatregelen nemen. Nou, en dan krijg je een heel taai dossier. Want het gaat niet alleen maar over een beetje fietspaden aanleggen, maar dat je je steden anders gaat inrichten. Nou, en die stedelijke planning, dat zit niet in het politieke dossier eigenlijk van Amerika. Dat is heel erg lastig. En ja, om even voorbeeld te nemen, New Haven, waar ik gewoond heb.
Waar ligt
en,
dat?
En dat is in Connecticut. En daar woon ik aan de rand van, omdat de huur dan net betaalbaar was. Mm-hmm. Waar het dan vrij hopeloos was en iets waar je nog een beetje kon lopen. En je kon het politieke cyclus precies zien. Dus de tijden van Reagan stapte je over de daklozen heen. En dan kwam de volgende president Clinton en dan was er weer lokaal initiatief. En dat blok waar ik woonde was opeens weer. Er gingen de huren heel erg omhoog. En zo zie je eigenlijk die steden.
Gaan. Je ziet eigenlijk direct een politieke invloed, ja, op dat wat je in je eigen straat zag gebeuren.
Absoluut. Ja, dat vind ik. Dus er is echt geen langetermijn planning.
Nee. En dat terwijl er dus een president, zoals je net zei, eigenlijk geen macht heeft in Amerika. Dat is een interessante, ja, paradox waar we straks over komen te spreken.
Precies.
Want hoe kan het dat de president geen macht heeft, maar dat je toch in je eigen straat ziet? We gaan het er zo over hebben.
Goeie vraag.
Ja. Maandag is Europa-correspondent Stefan de Vries trouwens de gast bij mijn collega Diana Matroos in een nieuwe Big Five Week. Week. Je begint Amerikaans te doen. Rondom het draagvlak voor de oorlog in Oekraïne. Abonneer je op onze podcast via je favoriete podcastkanaal om geen aflevering te missen. En straks dan spreek ik verder met Amerikanist Rut Oldeziel over de infrastructuurplannen van president Biden. En over of die president nou iets te zeggen heeft of niet. Blijf luisteren.
We gaan ons legal team uitbreiden. Maar wie vormt de juiste aanvulling? Met de gratis Energy Scan van Legal People krijg je direct inzicht in de kracht van je juridische team. En hoe die te verbeteren. Geef je Legal Team een boost. Doe de Team Energy Scan. Ik ben Nienke Fokma van Legal People.
Verdienen jouw medewerkers de beste HR-service? Wij vinden van wel. Numbers combineert payroll met slimme HR-features. Bespaar kosten en geef medewerkers eenvoudig toegang tot verlof, declaraties en loonstroken. Probeer Numbers op nmbrs.nl.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
Welkom bij Tweede Halfuur. Deze week 5 kopstukken, deskundigen over de Verenigde Staten. Eerder deze week sprak ik met Amerika-correspondent Jan Posma over de strijd tussen de Democraten en de Republikeinen. Die, nou ja, groter lijkt dan ooit. Terug te luisteren via de BNR-app als podcast. Vandaag de gast Rut Oldeziel, Amerikanist en hoogleraar Amerikaans-Europese techniekgeschiedenis aan de TU Eindhoven. En komend half uur wil ik graag nog 2 onderwerpen sowieso met je bespreken, namelijk de lessen die wij in Europa kunnen leren van de moeizame stedelijke ontwikkelingen in de VS en de plannen van Biden om die infrastructuur in Amerika te verbeteren. We beginnen even met die vraag waarmee ik zat. Je zei, ik zag in mijn straat daar in New Haven, zag ik eigenlijk het gevolg van de president die kwam. Bij Reagan zag je de zwervers op straat, bij Clinton waren ze weer weg. En tegelijkertijd zei je even daarvoor, presidenten in Amerika hebben helemaal niet zoveel te zeggen.
Ja, nou ja, kijk, wij hebben natuurlijk een regering. Rutte heeft de steun en de fractiediscipline van zijn partij, van de coalitie. Dus partijen stellen iets voor en dan gaat het automatisch door als ze de meerderheid hebben. Maar in Amerika is er geen fractiediscipline. Iedere vertegenwoordiger is er eigenlijk voor zijn eigen staat of zijn eigen district. En dan gaat het om, dat noemen ze dan bringing in the pork. Van of kon je zoveel dollars brengen voor jou kleine staat of jouw
bringing
district.
In the pork.
Ja, en dat maakt dus dat een president De voorzitter van waarom was nou Pelosi? Die kennen we natuurlijk allemaal. Nancy Pelosi, die was zo machtig. Want zij wist precies hoe je een coalitie moest smeden.
En dan
samen met de president. Hè, dat is natuurlijk haar partijgenoot. Nou, en dat is wat je dus nu ziet. Een totale chaos. Want de Republikeinen hebben nu wel een meerderheid in het huis. Maar er is geen discipline. En tegelijkertijd... Ja, kan Biden niks doen zonder de Republikeinen feitelijk. Dus het is een heel ingewikkeld systeem.
Hadden Clinton en Reagan in jouw tijd, toen je in New Haven zat, het dan makkelijker, waardoor je het beleid wel terugzag op
straat? Nou, er is wel een breuk in de Amerikaanse politieke geschiedenis, dat zeker sinds Reagan, dat de... Ja, dat noemen ze dan geen bipartisanship. Dus dat er niet meer samengewerkt wordt tussen de Republikeinen en Democraten in het huis. En waardoor het heel erg moeilijk is om beleid langer termijn in te zetten. Dus de Amerikaanse politieke wereld is wel in een crisis. Dat zie je natuurlijk ook wel in Europa. Hè. We moeten niet zeggen van we doen het allemaal veel beter. Dat is niet zo. De tijd dat er grote deals werden gedaan achteraf in de wandelgangen is een beetje voorbij. Hè?
Tegelijkertijd zie je dan zo'n Inflation Reduction Act. Het gaat ook over triljoenen, biljoenen, enorme aantallen, enorme sommen geld. Hij heeft al eerder een act, heeft Biden er doorheen gekregen. Dus er wordt ook gezegd, hij is redelijk succesvol geweest de eerste jaren.
Absoluut. Kijk, Biden was de jongste senator ooit. En is nu de oudste president ooit. Hij zit al zo lang in dat politieke systeem en weet hoe die deals moet maken en hij weet hoe die moet masseren. Dus wat dat betreft hebben de Democraten een hele goede aan hem. Veel beter dan zowel Trump als Obama wisten eigenlijk helemaal niets van hoe dat politieke systeem werkt.
En dat weet Biden wel door die ervaring?
Ja, en hij praat er ook niet over. Hè. Dus hij doet alles achter de schermen. Dus wij hebben allemaal het idee van wat doet die oude man daar eigenlijk? Maar ondertussen is hij meer succesvol dan bijvoorbeeld... eigenlijk heel veel presidenten. En wordt hij al vergeleken met Johnson, die ook heel erg belangrijk...
In die orde van grootte wordt over hem gedacht.
Ja.
Even, we gaan het zo hebben over de Infrastructure Investment and Jobs Act. Die kwam zo spectaculair. De Amerikaanse Inflation Reduction Act. Maar als jij dan zegt over Biden, we hebben het idee dat hij niet zoveel doet, maar hij doet het allemaal achter schermen. Even een zijstep. Wat ze wel altijd doen, is naast een helikopter een interview geven, valt me op, een president. Dus ze zijn dan op weg naar iets. Hij heeft al niet zo'n harde stem. En dan wordt er gevraagd, Mr. President, gaat u deze wapens leveren aan de Oekraïne? En dan hoor je alleen maar die helikopter al wieken. Ja. Daar een historische verklaring voor? Komt het krachtdadig over of zo?
Nee.
Let er maar eens op. Fascineert me altijd. Maar goed, die Amerikaanse Inflation Reduction Act. Dus enorme aantallen geld. Daar wil je de industrie in Amerika mee opkrikken, Biden. In 2021 ondertekende hij de Infrastructure Investment and Jobs Act. Dat was ook weer $1.2 billion.
Ja.
Ja. Waar was dat dan allemaal voor?
Ja, dat is dan... jobs is natuurlijk hier wel een heel belangrijk sleutelwoord. Want het gaat dan in die treininfrastructuur, dus de goederenvervoer en de vakbonden die daaraan zitten. Nou, dat is wel ook de achterban probeert Biden aan zich te binden. Dat zijn ook de vakbonden die misschien richting Republikeinen gaan. Dus dat is ook een politieke zet. Dus hij manoeuvreert daar heel erg goed in. Maar als je kijkt naar wat voor effect heeft dat nou voor mensen in steden, worden zij er nou beter op, ja, nee, dan is het toch een... zou ik zeggen, dat ligt wel veel genuanceerder.
Maar het is een enorme som geld. Dan zou je denken dat het toch effect moet hebben.
Ja, het heeft effect. Nee, het heeft zeker effect. En ik denk ook, het is ook absoluut noodzakelijk, omdat de hele boel in elkaar dondert. En het is
die bruggen waar we het al over hadden, de infrastructuur, de wegen, de gaten erin.
Ja, en het is natuurlijk ook een... economische machine, dat goederenvervoer. Dus dat is heel erg belangrijk. Maar gaan we dan kijken naar het openbaar vervoer voor mensen in de steden? Ja, dan ligt het heel erg aan de slagkracht, lokaal, van kunnen ze dat matchen? Want dat is natuurlijk, al die programma's zijn allemaal matchingsprogramma's. Dus de federale overheid komt met wat een zak geld, maar dan moet lokaal ook dat zak geld komen. En dat is het politieke spel voortdurend.
Mm-hmm.
En dat... dat maakt dat je in sommige steden zie je dan dat het dat ze dat weten binnen te halen en in andere steden niet.
Nee, maar uiteindelijk hebben we nu twee mannen, zijn het in dit geval dan. Biden, die met zijn ervaring, zeg je, slagvaardig is. Meer dan Trump en Obama waren op dit vlak. Dan heb je zijn minister Buttigieg. Ja. Die doet het ook goed, zeg je. Ja. Veel dossierkennis. Dus als deze twee mannen zouden toch dan dat land misschien wel eens een beetje kunnen oppoetsen qua infrastructuur.
Maar dit soort dingen.
Of is het probleem echt te groot?
Stedelijke ontwikkelingen en dit soort infrastructuur. Dat gaat over 100, 200 jaar, wil je dat een beetje op orde krijgen. En dan moet je echt lange adem hebben. Wij hebben in Nederland de Rijkswaterstaat. Uh-huh. Dat is eigenlijk een staat in een staat. En weet zich een beetje buiten de politiek te houden. En dat maakt dat wij een vrij goede infrastructuur hebben. Dat heb je ook in heel veel andere landen. Maar dat heb je eigenlijk niet in Amerika. Daar is het zo gepolitiseerd dat het dus ook heel kwetsbaar is.
Ja, en tegelijkertijd speelt er heel veel, ook op wereldgebied, de oorlog in Oekraïne. Maar er zijn genoeg zaken waar ze in Amerika ook politiek gezien bezig zijn. Dit staat misschien ook wel helemaal niet bovenaan de politieke agenda.
Klopt.
Wij besteden er nu misschien wel meer tijd aan dan Biden op een gemiddelde dag.
Ja, nou, Biden heeft er wel gevoel voor.
Ik kwam hem wel eens tegen, hè, in de trein.
Ik kwam hem wel eens tegen, want hij woont natuurlijk in Delaware, dat is bekend. En ik had een baan in Delaware. En dan stond hij daar op het treinstation. Namelijk de enige lijn die het een beetje behoorlijk doet in Amerika. Van het noorden langs de kust tot en met Washington. Die trein heb ik heel veel gereden. En daar stond hij vooraan. En dat was heel erg belangrijk.
Dus in zijn tijd als senator was dit?
Senator, want hij ging forensen tussen Delaware en D.C. Wat een heel klein stuk is. En daardoor heeft hij ook echt gevoel daarvoor. En hij heeft Amtrak een aantal keren ook kunnen redden.
Ja, lokale NS, zou ik maar zeggen. Amtrak.
Maar het is één lijn, hoor. Ja. Het is niet helemaal fijnmazig. Ja.
Maar doordat hij zelf daar gebruik van maakte, wist hij die aanbieder, die spooraanbieder, te redden.
Ja, en heeft hij het altijd kunnen positioneren als een publieke zaak. Want dat is natuurlijk het debat altijd in Amerika van, is het een private oplossing of is het een publieke zaak? En hij heeft in het congres Amtrak toch altijd het belang daarvan voor de economische ontwikkeling van die oostelijke staten kunnen maken. Ja,
wat zeiden de tegenstanders dan? Waarom het geen belangrijk punt is om dat publiek te doen?
Nou ja, dat is natuurlijk de manier waarop auto's gepositioneerd worden is van, dat is de vrijheid van mensen. Wat het verhaal daarachter niet is. Ja, maar het kost ook heel erg veel geld om die infrastructuur te bouwen en te onderhouden. Want we hebben het al gehad over 140 miljard is daarin geïnvesteerd. En dat zijn. Dus dat is het idee van de Amerikaanse laissez-faire. De markt doet het. Maar dat is niet zo. Hè. Er zitten heel veel staatssteun. Zit er in die auto-infrastructuur. Ja, maar dat is een beetje het verhaal in Amerika.
Die staatssteun die gaat door. Want in die Inflation Reduction Act, ik had het er gisteren over met Helene Mees, zit bijvoorbeeld een subsidie van $7,000 als je een Amerikaanse elektrische auto koopt. Maar dan moet die wel in Amerika gemaakt zijn.
Ja. Nou, dat is dus ook een interessante. Want fijn dat je die eruit ligt. Want naast die infrastructuur waar we het net over hebben, wordt inderdaad elektrisch vervoer, auto's, wordt ondersteund. Kan je je afvragen hoe duurzaam dat is? He, als je denkt aan de metalen en dergelijke en aan het landgebruik. Maar ja, ik moet eventjes mijn
wat water
keel
drinken. Ja, je begint. Ik herken het, hoor. Ik heb stemproblemen gehad. Dus dan ben ik er meteen alert op.
Ja. Dus dat wordt gestimuleerd. En wel om het volgende. Met Obama, als we even herinneren 2008, toen we die financiële crisis hadden, toen lag de auto-industrie in Amerika
op zijn gat.
En toen heeft Obama gezegd, oké, ik wil jullie wel redden met staatssteun, maar
wel verduurzamen, toch?
Wel verduurzamen. Nou, en dat is toen ingezet.
Want als ik aan Amerikaanse auto's denk, dan die rijden allemaal 1 op 2 ongeveer. Je zit er wel heel ruim in. Ze hebben een ontzettend zachte vering, maar ze zijn niet echt groen.
Nee. Maar dat daar is in 2008 is wel een trendbreuk en is er dus wel in geïnvesteerd. En de auto-industrie op dit moment in Amerika is eigenlijk wel aan het vergroenen, want die willen liever een stabiele politiek mandaat van, ja, we gaan vergroenen, want dan kunnen ze investeren. Dus ik heb eigenlijk gezien tijdens de Trump-jaren dat zij heel erg ongeduldig waren met Trump en de politiek, omdat ze ingezet hadden op innovatie van elektrisch vervoer. Mm-hmm. En dat pakt Biden en Buttigieg
pakken ze nu uit.
Op en uit. Ja. Ja.
Want het idee dat Amerikanen snel overstappen naar meer openbaar vervoer, of dat die kloof tussen mensen die en ex-Serbia, zoals je zegt, waar de Trump-stemmers zitten of de Republikeinse stemmers zitten, en die binnenstadbewoners die op een fiets zitten met hun frappuccino's en zo, dat die gedicht gaat worden, dat is niet iets wat we binnen nu een enkele jaren gaan zien.
Nee, maar tegelijkertijd denk ik dat Buttigieg wel ook het nieuwe Amerika vertegenwoordigt.
En het nieuwe Amerika is dan?
Nou ja, hij is openlijk gay en hij is jonger en voor hem is het niet politiek lastig om op een fiets te zitten en gefotografeerd te worden. Dat was een heel ding met Obama in 2008, toen hij verkozen werd. Toen had de fietsindustrie een foto-opportunity met hem op een fiets met een helm. Nou, dat was het huis was te klein, ja, daarvoor. Nee, dat is natuurlijk niet met die jonge generatie. En kijk, ik heb heel veel mensen, Amerikanen, die bij mij willen studeren. En die komen naar Nederland om het Nederlands fietsen te bestuderen. Dat is echt een hele generatie komen van heinde en ver. Het is niet aan te slepen.
Onze juristen zijn top. Maar hoe laten we ze nog beter samenwerken?
Met de gratis Energy Scan van Legal People krijg je direct inzicht in de kracht van je juridische team. En hoe die te verbeteren. Haal meer uit je team met de Team Energy Scan. Ik ben Erwin Bouwman van Legal People.
Verdienen jouw medewerkers de beste HR-service? Wij vinden van wel. Numbers combineert payroll met slimme HR-features. Bespaar kosten en geef medewerkers eenvoudig toegang tot verlof, declaraties en loonstroken. Probeer Numbers op nmbrs.nl.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
Luister naar BNR's Big Five van de Verenigde Staten. Eerder deze week sprak ik met hoogleraar moderne Nederlandse geschiedenis James Kennedy, geboren in Orange City in Iowa, over het historisch besef van de Amerikanen. Is terug te luisteren via bnr.nl en de bekende podcastkanalen. Vandaag de gast Rut Oldenziel, Amerikanist en hoogleraar Amerikaans-Europese techniekgeschiedenis aan de TU Eindhoven. Daar waar mijn vader zijn hele werkzame leven heeft rondgelopen trouwens. Dus het is leuk dat je hier bent.
Leuk. Ja.
Je doet al bijna 12 jaar onderzoek nu naar die mobiliteit en stedelijke ontwikkeling in de VS. Wat maakt het dat het onderwerp zo fascinerend blijft voor je?
Nou ja, ik realiseer me niet hoe Nederlands ik ben. En ik denk dat ik alle Nederlanders vertegenwoordig. Ik denk, ja, fietsen, dat doe je gewoon. Mm-hmm. Nou, dat is dus niet zo, dat doe je gewoon. Dat heeft te maken met hoe onze steden zijn gebouwd, compact. De afstanden naar school. Ook hoe het openbaar vervoer is ingericht. Wij hebben eigenlijk in Nederland, dus dat weten we ook niet. Ons openbaar vervoer is eigenlijk niet zo heel erg goed. Als je vergelijkt met de 12 industriële landen, staan wij onderaan dat lijstje samen met Amerika. Als het gaat over het gebruik van openbaar vervoer. Dat komt deels omdat wij fietsen. Hè? Maar wij zijn ook heel erg een autoland. Dus dat vind ik dus fascinerend.
Zijn wij heel erg een autoland?
Wij zijn heel erg een autoland. Ja, als je kijkt naar hoeveel kilometers wij met elkaar maken. Dan en onze wegensysteem. Wij zijn een fietsland, een autoland. En een treinland. Mm-hmm. Maar geen tram of lopen. Als je kijkt naar, wij lopen nauwelijks, wij fietsen. En als je bijvoorbeeld Parijs kijkt, dat is echt een metrostad en een loopstad. En Amerika is voornamelijk een autostad. Je kunt er niet lopen, je kunt er niet fietsen. En er is alleen maar openbaar vervoer in een aantal oudere steden.
Is er wat dat betreft voor ons iets te leren hier in Europa of in Nederland? Als we kijken naar de geschiedenis van die stedelijke ontwikkeling in de VS.
Nou, het grappige is dat in de jaren 50 onze stedelijke ontwikkelaars keken naar Amerika en zeiden, dat niet. Dus de Randstad is heel erg ontwikkeld tegen het Amerikaanse model in. Dat is een geschiedenis die wij niet weten, die we ook niet appreciëren.
Maar er werd echt gekeken van dat wat in Amerika is gebeurd, die sprawl, zoals je het al eerder noemde, ja, dat uitbreiden van die steden,
die wildgroei,
een enorm terrein, die wildgroei, dat willen we niet. Wij willen compacte steden hebben.
Precies, dus er is heel erg ingezet op compacte steden. Nou, door de bedenkers in Nederland, door de planners. En daarna ook de Nederlandse Spoorwegen heeft 20 jaar daaraan meegedaan, aan die compacte stad. Zo is eigenlijk die bereikbaarheid in Nederland vormgegeven. En Amerikanen komen dus naar Nederland voornamelijk om dat te snappen, hoe dat zit. En met name fietsen, dat is echt een exportmiddel van Nederland. Mm-hmm. De fietskennis is wijd verbreid. En voor het OV, met name dan de highspeed, daarvoor gaan Amerikaanse planners naar China. Want ja, bij onze Nederlandse treinsysteem is natuurlijk niet zo makkelijk één op één.
De NS niet per se highspeed noemen misschien. Nee.
Nee, maar dat is ook niet wat het wil, hè, want het is vrij fijnmazig. Ja. Het is ook niet over grote afstanden. Ja. Dat is het verschil natuurlijk met Amerika.
Toch las ik dat jij zei, ja, we hebben het wel over Amerika versus Europa. Maar die tegenstelling is ergens misschien niet helemaal terecht, want we hebben het meer over het stedelijk Amerika versus het niet-stedelijk Amerika. En dat stedelijk Amerika komt dan bij ons kijken. Maar ja, die tegenstelling ligt niet zo helder zoals wij misschien denken. Het is, ja, je hebt Amerika versus Europa, maar Amerika is natuurlijk onderling ook totaal verdeeld.
Totaal, ja. Dus het blauwe Amerika komt naar ons kijken. En dat zijn de Democraten die op de lange termijn ook wel dominant gaan worden. Het rurale Amerika van Trump staat onder druk. En dat is wel.
Het is ook een exportproduct, toch? Die manier van politiek bedrijven?
Van het rode Amerika?
Ja.
Zeker, dat klopt.
Want je ziet in Europa ook opkomst van partijen die op die manier, in ieder geval op die lees, geschoeid zijn.
Zeker. Kijk, jaren 90 kan je zien als. Dacht iedereen van. Nee, het is onvermijdelijk dat we allemaal stedelijk worden. En een bepaalde manier van economie bedrijven, globalisering. Nou, dat staat heel erg onder druk. Maar zo is de geschiedenis altijd. Hè. Er zijn heel veel groepen die presenteren van dit is onvermijdelijk, onze manier van leven. En dan krijg je tegendruk. En dat er was één commentator in 2000 die zei, ik zal het nooit vergeten, die werd gevraagd van wat zie je als de lange termijn trends? En toen zei hij, de komende 20, 30 jaar gaat Amerika door een enorme crisis. Want dan gaat het over het stedelijke en niet-stedelijke Amerika. Het gaat over het blanke Amerika en de multiculturele samenleving. En ik moet altijd denken aan die analyse, want dat is feitelijk wat we zien. En de uitkomst, denk ik wel, na heel veel geweld en heel veel problemen, dat het multiculturele Amerika zal het toch wel gaan winnen. En het stedelijke Amerika zal ook antwoorden moeten geven. Tegelijkertijd de solidariteit met het platteland of het ex-urbia is natuurlijk ook een uitdaging. Maar dat geldt ook voor Nederland. Hè? Want wij zuigen ook het platteland leeg. En het boerenprotest gaat ook over een mondiale ontwikkeling. Dus dat.
Zo dat betreft lijken we ergens op Amerika. De ontwikkeling die we hier zien. Als je de stad uitrijdt, alle omgekeerde vlaggen, dat is misschien wel ergens te vergelijken.
Nee, natuurlijk. En het zijn ook wel dezelfde soort demografische groepen.
Ja, maar dan op kleinere schaal hier.
Ja, en net is Amerika altijd wat extremer. Ja, dat klopt.
Maar is het dan zo dat we, als je die vergelijking kan trekken, dat we dus ook iets kunnen leren van Amerika in die zin?
Nou ja, ik denk dat we vooral niet moeten denken, oh, het gaat ons niet overkomen wat er in Amerika gebeurt en de druk van de democratie en de manier waarop met protesten wordt omgegaan. Nee, dat geldt ook voor ons. Maar dat geldt ook bij mijn favoriete onderwerp voor het fietsen. Wij denken, dat doen we gewoon.
Precies.
Dat moeten wij ook onderhouden. En daarvan leer ik zoveel van mijn studenten uit Amerika die met verbazing kijken hoe wij het doen, maar ook verbaasd zijn dat wij daar zo laconiek mee omgaan en daar eigenlijk niet in willen investeren. En daar snappen ze niets van.
En hoe bedoel je dan laconiek mee omgaan?
Nou, wij denken dat dat gewoon doorgaat als er geen beleid opgevoerd wordt. En we hebben geen historisch besef hoe dat tot stand is gekomen. En dat dat eigenlijk iets heel moois is. En dat leren ze mij eigenlijk. En ik ben ook begonnen met dit onderwerp omdat ik in New York was. Maar de New Yorkers die het fiets wil introduceren daar, die zei tegen Nederlanders, ik was daar met allemaal ingenieurs, en die zeiden, hoe doen jullie dat toch? Vertel ons, wat is het recept? Was het antwoord.
Geen idee.
Geen idee. En toen dacht ik, goh, hier zit wel een verhaal in. En toen ben ik daarin gaan duiken. En nou ja, the rest is history. Dus ik heb nu, wat ik zei, een heleboel buitenlanders die komen studeren in Eindhoven. een enorme onderzoeksgroep. Maar Nederlanders eigenlijk niet.
Omdat het voor ons te vanzelfsprekend
ja,
is.
Ja, we vinden het is zo genormaliseerd. We begrijpen niet dat het bijzonder is. En dat het een historisch product is. En dat je het ook moet onderhouden naar de toekomst toe. Wil je een duurzame samenleving zijn.
Het is hier gezegd en het is hier genoteerd. Je mag een kettingvraag stellen. Volgende week dus een hele andere week hier in BNR's Big Five. Diana Matroos begint maandag aan een nieuwe Big Five over het draagvlak voor de oorlog in Oekraïne. Eerste gesprek is met Europa-correspondent Stefan de Vries. Wat zou je willen vragen?
Nou, ik ben heel blij met deze vraag, want ik ben ook nog voorzitter van Take Care B&B, een organisatie voor opvang van statushouders. We hebben met Oekraïners te maken, dus deze vraag houdt mij zeer bezig. Amerika is natuurlijk hartstikke belangrijk. En vandaag of gisteren kwam naar buiten dat 3/4 van de Amerikanen zou graag willen dat de oorlog, dat Oekraïne gesteund wordt tegen Rusland. Nou, als je de politiek Amerika beluistert, dan is dat helemaal niet gezegd en staat Biden onder druk. Ik zou heel erg graag willen weten of de correspondent kan analyseren van het verschil tussen het draagvlak de Amerikanen en hoe het precies zit bij de Republikeinse Partij dan met name. Alle verschillende facties, dat zou ik graag willen weten. En de voorspelling.
Oké, we gaan het vragen dus. Tenminste, Diana Matroos gaat het doen aan Europa-correspondent Stefan de Vries, die voor deze vraag van Rut Oldenziel toch ook over de Grote Plas gaat kijken en zijn licht laat schijnen over Amerika. Dank voor de komst, Amerikanist Rut Oldenziel, hoogleraar Amerikaans-Europese techniekgeschiedenis aan de TU Eindhoven. Alle afleveringen van BNR's Big Five zijn terug te luisteren. Je kunt je abonneren op onze podcast via onze app of je favoriete podcastkanaal. Hoef je geen aflevering te missen. Nu op deze zender Kees Dorrestein met BNR Breekt. Dag.
We gaan ons legal team uitbreiden. Maar wie vormt de juiste aanvulling?
Met de gratis Energy Scan van Legal People krijg je direct inzicht in de kracht van je juridische team. En hoe die te verbeteren. Geef je legal team een boost. Doe de Team Energy Scan. Ik ben Nienke Fokma van Legal People.